Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen van Psalm 13, het eerste vers. Hoe lang, o Heere, mijn toeverlaat, vergeet gij mijn jammerstaat. Psalm 13, het eerste vers. Samen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen wij nu belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarbij zingen we van Psalm 132 het 9e en het 11e vers. Want Sion is van God begeerd en vers 11. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En daarna volgt de schriftlezing vanavond uit het Oude Testament, het boek van de profeet Zacharia, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 17. Wij belijden dus het geloof, zingen van Psalm 132, de versen 9 en 11, en lezen Zacharia 1. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitterend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen het woord van God, Zacharia 1. In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: De Heere is zeer vertoornd geweest tegen uw vaderen. Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, keert weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen. Zo zal ik weder tot u lieden keren, zegt de Heere der Heerscharen. Wees niet als uw vaders, tot de welke de vorige profeten riepen, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, bekeert u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Maar zij hoorden niet, en zij luisterden niet naar mij, spreekt de Heere. Uw vaderen, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven? Nochtans mijn woorden en mijn inzettingen, die ik mijn knechten de profeten geboden had. Hebben zij uw vaders niet getroffen, zodat zij wederkerende zeiden, gelijk als de Heere der Heerscharen gedacht heeft ons te doen, naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft hij met ons gedaan. Op de 24e dag, in de 11e maand, die de maand Shebat is, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: Ik zag des nachts, en ziet, een man rijdende op een rood paard, en hij stond tussen de myrten die in de diepte waren, en achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide mijn heren, wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak: Ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de myrten stond en zeide: Deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordden de engel des Heeren die tussen de myrten stond en zeiden: We hebben het land doorwandeld en ziet. Het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heren en zei de Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak, goede woorden, troostelijke woorden. En de engel die met mij sprak, zeide tot mij, roep uit, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen, want ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heere alzo, ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen. En het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover onze schriftlezing voor vanavond. Zoeken we samen Gods aangezicht in de gebeden. Genadig Heere, wat bent u goed voor ons. Dat u ons voor de tweede keer op deze dag van u samen roept in uw huis onder uw woord. Wat bent u goed voor ons, want wij hebben het er niet naar gemaakt dat we uw woord één keer zouden horen, laat staan dat we het verdiend zouden hebben om uw woord voor de tweede keer te horen. Maar u schenkt ons dat, uit vrije genade. Heere, we danken u dat het nog de genadetijd zijn mag en dat u nog zondaren achtervolgt met uw roepstem. Bekeert u tot mij. En dat u daaraan zulke heerlijke beloften verbindt voor wie tot u de toevlucht neemt. Ja, Heere, we danken u dat u onbekeerden in ons midden nog opzoekt met die boodschap van schuld. Om ze eerlijk te zeggen dat ze buiten u verloren liggen en verloren zullen gaan als ze zich niet bekeren. Dat is uw goedheid. Dat is uw genade. Want Heere, als u ze toch liet voortleven op hun eigen gekozen wegen, ach, dan kwamen ze voor eeuwig om. Maar u wilt ons nog roepen en u wilt tot ons nog spreken. Ja, Heere, wilt u dat doen? Wilt u dat doen als straks uw woord klinkt? Geef dat het uw woord inderdaad mag zijn. En wilt u uw woord dat voor onze harten zo gesloten is van nature, zoals we van onszelf zijn, wilt u dat woord openen tot op ons hart. En wilt u ons hart openen voor uw woord. We belijden het u, Heere, dat zijn dingen die wij zelf niet kunnen. Maar u kunt het. En we willen vanavond de vinger leggen bij dat woord van u dat zegt dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Heere, zou u ons dan uw woord willen schenken. U weet wie we zijn, u weet wat we nodig hebben. Wilt u ons onderwijs schenken vanuit uw woord? Wilt u onbekeerden bekeren? Wilt u uw volk onderwijs geven en verder leiden op de weg die ten leven leidt? Wilt u wie achterop is geraakt in de genade door zonde of door laksheid of zwakheid of hoe dan ook, wilt u die opzoeken en spreken tot het hart? Ja, Heere, wilt u in het bijzonder omzien naar kleinen in de genade? Wilt u ze bemoedigen vanavond, tot hun hart spreken? Als uw woord toch ook zo'n bemoedigende tekst mag zijn voor wie het zelf niet meer weet, wie zich in de crisis bevindt, geen uitweg weet dat u de machtige bent. En dat u staat te midden van de nood van uw volk. En dat u niet zult toelaten dat uw gemeente ooit overweldigd zal worden door de boze. Ja, Heere, dan kan uw kerk klein zijn in ons werelddeel. En dan kan onze kracht klein zijn. En dan kunnen we het ons afvragen, wat komt er allemaal van terecht. Maar u staat boven dat alles. U die in de hemel zit. U leidt alle dingen naar de raad van uw wil. We hebben het zojuist toch beleden. Geef dat het was met ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Heere, u bent de Almachtige. U staat erboven. U leidt alle dingen. En als we in uw hand zijn, dan is het goed. Want u bent de alleen wijze God. En wij zijn van die dwaze mensen. Heere, leer het ons dan. Om ons geheel aan u, de Heere, over te geven en toe te vertrouwen. En niet ons leven in onze eigen hand te houden. O, schenk ons uw geest, die ons gewillig maakt om alles van u te verwachten en af te zien van alles van onszelf. Heere, zie om naar ons. Wilt u ons ook heiligen? Ons leren heilig te leven als we u kennen mogen. Want wat ontbreekt het daar veel aan? Wat gaat er weinig uit van uw kerk in ons land? En wat weten de mensen vaak haarfijn te vertellen wat er mis is in de kerken? Maar geef, Heere, dat er een goed gerucht vanuit zou mogen gaan. Ook van deze dienst vanavond. Dat er straks de kerk uitgaat, dat we er anders uit mogen komen dan we erin gingen. Ons hart en onze mond vervuld van de lof op u. Of wat zou het tot uw eer zijn? Zou u het willen schenken, Heere, want voor u is toch niks te wonderlijk. Wilt u ons dan helpen in het luisteren naar uw woord? Wilt u ons aandacht schenken en eerbied en ons ook geven een wel toebereide aarde in het hart? Dat kunnen wij niet maken, maar wilt u het doen door uw geest? Wilt u de Satan schelden dat hij ons niet hindert vanavond? Want hij is toch zo'n trouwe kerkganger. Om een ieder van ons te vervullen met gedachten die niet van u zijn. Wilt u hem wegdoen, Heere? En geven dat we ons rijk mogen luisteren aan uw woord. En dat uw naam, Heer Jezus Christus, schitteren mag. Dat alles mag uitlopen op de eer van uw naam. Ondersteunt u dan ook hem die u roept om uw woord te verkondigen. Wilt u hem de kracht schenken daartoe? Bovenal de leiding van de Heilige Geest. Geef hem woorden in de mond. Maar bovenal ook de zaken in het hart. We dragen aan u op, Heere, onze overheid. Zoals we dat gewoon zijn, maar in deze bijzondere weken, waarin er zoveel in ons land gebeurt, willen we heel bijzonder voor onze landelijke overheid bidden. Wilt u de minister-president en het hele kabinet wijsheid geven in de omstandigheden waarin we ons bevinden? Heere, wij weten vaak niet wat wijsheid is. Dan moeten we u eerlijk zeggen. Maar uw woord zegt het toch, dat als iemand van ons wijsheid ontbreekt, dat hij ze van u begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. Wilt u geven, Heere, dat onze regering die weg ontdekken mag als de enige weg die goed is? En dat er een open oor mag zijn voor uw geboden nu in onze samenleving zo kennelijk duidelijk wordt wat er gebeurt als we losraken van uw geboden? Zegent u onze overheid. En geeft u haar wijsheid. Zegent u ons koningshuis. Wilt u onze vorstin zegenen. En allen die haar lief zijn. Heer, we bidden u ook voor plaatselijke overheden. En provinciaal wilt u ook hen ondersteunen. En dan dragen we ook aan u op, Heere. Heel die wereld. Die wereld van u. Wilt u ernaar omzien. Wilt u zijn met al die mensen die vandaag voedsel tekort hadden en drinken tekort hadden? Wilt u geven dat daar een oplossing voor komt? Wilt u mensen geven in die gebieden die in de ene hand komen met praktische hulp? Om mensen heel praktisch te helpen. Maar in de andere hand toch ook met uw woord. Om ze het evangelie te verkondigen. Wilt u vrede geven, Heer, in die gebieden waar oorlog woedt? We denken aan Irak, waar de oorlog steeds maar voortgaat. Wilt u geven dat er daar vrede komt? U alleen kunt dat, want wij mensen weten geen uitwegen. We bidden u voor Israël, uw oude volk. Wilt u geven dat er ook daar vrede komt? Heren, wij weten niet wat de plannen van premier Sharon en het overlijden van Yasser Arafat te betekenen hebben voor dat vredesproces. Wij weten het niet. U weet het. Maar zou u daar vrede willen schenken? Ja, bovenal. De vrede die in de Heere Jezus Christus te vinden is. De vrede van wie waarvan de apostel zegt, Hij is onze vrede die heiden en Jood één maakt in zichzelf. Wat hebben we veel om u te bidden, heren. Wat zijn er veel plaatsen in de wereld waar het niet is zoals het moest zijn. We dragen nog aan u op, uw vervolgde kerk. Wilt u haar moed geven om vol te houden? Als ze het moeilijk heeft, als ze in angst moeten zijn, als ze samenkomen op deze dag rondom uw woord. Wilt u ze moed geven om vol te houden? Kracht van omhoog. En geven dat ze een lichtend licht mogen zijn, zoutend zout, waar ze zich ook bevinden. Heer, als we zo bidden tot u naderen, dan willen we dat niet doen zonder een dankbare erkenning van uw naam. Dat u in uw woord toch zegt dat u de hoorder van de gebeden bent. Heer, zou u dat ook van deze gebeden willen zijn? Niet om enige verdiensten van ons. Maar enkel omwille van de Heere Jezus Christus. Die leeft tot in alle eeuwigheid. Die leeft om voor zijn volk te bidden. Daar willen we op pleiten. Hoort u ons gebed. Enkel om zijnentwil. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om de Heere te dienen met uw gaven. En bij de inzameling van de gaven zingen we van Psalm 85, het tweede en het derde vers. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? En vers 3, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, 2 en 3, bij de inzameling van de gaven. Onze tekst vanavond, gemeente, wordt gevormd door de versen 7 tot en met 17 van Zacharia 1. Zacharia 1, vers 7 tot en met 17. Het zogenaamde eerste nachtgezicht van Zacharia, waarvan we nu alleen vers 16 en 17 lezen. Daarom zegt de Heere alzo: ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen. En het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende: alzo zegt de Heere der Heerscharen. Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Straks aan het einde van de prediking zingen we van Psalm 98 het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98 vers 2 na het amen van de prediking. Gemeente, het eerste nachtgezicht van de profeet Zacharia vraagt onze aandacht. En daar gebeurt een heleboel en daar komen een heleboel kleuren in voor en paarden. Maar we letten vanavond vooral op die ene figuur die centraal staat. Een figuur die met verschillende namen genoemd wordt. Een man rijdend op een rood paard. De man staande tussen de mirten die in de diepte waren. De man die genoemd wordt de engel des Heren. Hij staat centraal. En dat is ook het thema van de prediking van vanavond. De man tussen de mirten. We letten op vier dingen. We letten allereerst op zijn plaats tussen de mirten die in de diepte waren. In de tweede plaats letten we op zijn patrouille. De ruiters die hij uitzendt en die verslag komen uitbrengen. In de derde plaats letten we op zijn pleiten. Zijn gebed. Hoe lang, Heere? En in de vierde plaats letten we op zijn profetie die hij geeft en die Zacharia moet doorgeven. De Heere zal Jeruzalem nog verkiezen. De man tussen de mirten. We letten op zijn plaats, zijn patrouille, zijn pleiten, zijn profetie. De tijd van de profeet Zacharia, gemeente, is zonder meer een donkere tijd te noemen in het volksleven van Israël en Juda, hoewel we dat op het eerste gezicht niet zouden zeggen. Want de profeet Zacharia is een profeet van na de ballingschap. Israël en Juda zijn beide vanwege hun zonden gestraft en door de Heere in ballingschap geleid in Assyrië, in Babel. Straf op de zonde en Jeruzalem was platgebrand en de tempel vernietigd. Maar er was verandering in gekomen. Op het moment dat Zacharia spreekt, profeteert, hebben de Joden toestemming gekregen van het nieuwe gezag, de Perzische koning, om terug te keren naar hun beloofde land, naar de stad Jeruzalem. En ze hebben toestemming gekregen om de tempel opnieuw op te bouwen. Dus we zouden zeggen, dat is iets moois en dat is iets goeds, omdat de Heere iets nieuws begint. En zeker hebben de Joden dat bericht dat ze terug mochten naar hun eigen land met gejuich ontvangen. En ze zijn op weg gegaan vol goede moed. Maar het gejuich is wel verstomd. En de goede moed is niet meer te ontdekken. Want er zijn allerhande problemen. Die mensen komen daar weer in Jeruzalem en omgeving. En ze treffen daar bewoners aan. Op de plek waar zij vroeger woonden. Waar hun voorouders vroeger woonden. De zogenaamde Samaritanen die daar hun plek hebben ingenomen en die ook nog zeggen dat ze dezelfde God willen dienen, dezelfde Heere, en die aanbieden om te helpen bij de tempelbouw. Maar dat mag niet en dat levert spanningen op, dat voelt u wel. Problemen zijn er tussen mensen die terugkomen uit de ballingschap en Joden die helemaal nooit waren weggevoerd en die andere ideeën hebben over hoe het nu verder moet met het volk. En ook dat geeft spanningen. problemen zijn er, vooral omdat de mensen traag zijn. Traag in het bouwen van Gods huis. Want dat moesten ze doen. Daarom gingen ze terug naar Jeruzalem, omdat dat de plaats is waar het huis van God moet zijn, de tempel. Anders hadden ze wel in Babel kunnen blijven. Maar als de mensen in Jeruzalem en omstreken aankomen, dan gaan ze eerst een huis voor zichzelf bouwen en ze proberen hun bedrijf op te starten enzovoort enzovoort. En uiteindelijk denken ze ook nog wel een klein beetje aan het huis van de Heere. Terwijl het bij hen, om het modern te zeggen, topprioriteit had moeten hebben. En als dan uiteindelijk die tempelbouw op gang komt, na lange tijd, dan staat de oudere generatie erbij met de tranen in de ogen. Die mensen die de vorige tempel nog gekend hebben, de tempel van Salomo, die als het ware op hun netvlies gebrand staat en ze zien wat er nu gebouwd wordt. En het is nog niet een schaduw van de heerlijkheid van die vorige tempel. En er heerst alom een sfeer en een gevoelen van het wordt niks meer. En het zijn allemaal problemen. Hoe moeten we nou ooit verder? En te midden van die moeilijkheden stuurt de Heere maar liefst twee profeten, Haggai en Zacharia, die de tempelbouw moeten begeleiden met de boodschap die ze van de Heere ontvangen en die een heel bemoedigende boodschap hebben voor dat volk. Bemoedigend. Omdat ze mogen wijzen op de Heere die trouw blijft, dwars door alles heen. En een onderdeel van de profetieën van de profeet Zacharia vormen dan zijn zogenaamde nachtgezichten, 8 visioenen, gezichten die hij ontvangen heeft in 1 nacht. Visioenen. Dus geen dromen, hij was wakker. En ze zijn precies gedateerd in onze jaartelling 15 februari 519 voor Christus. En die nachtgezichten cirkelen allemaal rond dat ene thema van de tempel in Jeruzalem. En de aanwezigheid van de Heere daarin. Welnu, het eerste van die nachtgezichten vraagt vanavond dus onze aandacht. En centraal staat die man. In vers 8 genoemd, een man rijdende op een rood paard. En hij stond tussen de myrten die in de diepte waren. En die man is een belangrijk man. Hij wordt genoemd in vers 11, de engel des Heeren. De engel des Heeren. Nou zijn alle engelen van de Heere, behalve die kwade engelen, die zijn afgevallen en die duivels zijn geworden. Maar deze engel heeft een speciale plaats. Dat ziet u en dat zie jij aan de hoofdletter die gebruikt wordt in het woord engel. Hoofdletter E. En aan het feit dat hij genoemd wordt de engel des Heeren. Dat is een speciale engel. Dat is die engel die door de Heere gestuurd wordt op kruispunten, om zo te zeggen, in het volksleven van Israël en van Juda. Die erbij is op de belangrijkste momenten als het er ontspant en die met wezenlijke boodschappen komt. Om zo te zeggen, de meest intieme engel van de Heere. Die engel waarvan de kerk van alle eeuwen heeft gezegd, in de gestalte van de engel des Heeren zie je al oplichten wie later de Heere Jezus Christus zou zijn. De Heere Christus werpt in die engel als het ware zijn schaduw al vooruit. Welnu, zijn plaats, wat is zijn plaats? Hij staat tussen de myrten in de diepte. Dat lijkt een wat bijzondere plaats en veel mensen hebben zich afgevraagd, wat moeten we ons daar nu bij voorstellen en hoe moeten we dat uitleggen? Nou, er zijn allerlei gedachten over, maar mogen we vanavond heel eenvoudig nagaan wat dat woord myrt betekent in de Bijbel en wat dat woord diepte betekent, om zo de betekenis op het spoor te komen. De myrt gemeente, dat is in de Bijbel Een plant die we maar op twee plaatsen elders tegenkomen dan onze tekst. De mirt komt voor in Nehemia 8. Als het gaat om een bos van planten en bloemen die de Israëlieten moesten maken in verband met het loofhuttenfeest. En waarmee ze moesten zwaaien als teken van vreugde. En daar moest een mirt aan worden toegevoegd. Blijkbaar staat die mirt in verband met het thema van de vreugde. Want het loofhuttenfeest is het feest van de vreugde. Dat is de ene tekst over de mirt. En die andere tekst, veel bekender. Misschien hebt u er al wel aan zitten denken. Jesaja 55 vers 13. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. Voor een distel zal een mirt opgaan. Wat is dat? Wat wordt daarmee bedoeld, Jesaja 55? Wel, dat is een belofte. Een belofte dat er in plaats van iets onvruchtbaars, iets lelijks, iets zal opbloeien wat de moeite waard is, wat mooi is. Een belofte gericht aan de ballingen in Babel. Een belofte van het nieuwe leven na de ballingschap. Voor een distel, het leven van de ballingschap, zal een mirt opgaan. Nieuw leven. En als we dat bedenken, dan zien we hoe dat van toepassing is op dat Joodse volk. Dat die boodschap van Zacharia hoort, dat is hun belofte. Hun belofte. Want zij zijn dat volk van na de ballingschap. En zij mogen erop rekenen dat de Heere die belofte waarmaakt. En dat het zal zijn als een mirt. Vreugde. Een belofte van vreugde. Belofte van nieuw leven. Na de ballingschap. Dat is een mirt. En dat past bij dat volk. Maar nu bevindt die mirt zich in de diepte. Daarbij moeten we niet denken aan een soort dal of iets dergelijks. Dit woord diepte in de Bijbel, dat is het woord voor de waterdiepte. En voor de Israëliet heeft dit woord waterdiepte altijd te maken met de dreiging van de dood. In de taal van het Oude Testament ligt die diepte vlak bij de dood en bij het graf, bij de ondergang. Dat is die diepte van het water dat zich boven je hoofd sluit. En waarin je verzinkt en verdrinkt. Dat zijn die mirten in de diepte. De belofte van het leven. Omgeven door een dodelijke dreiging. Voelt u wel, gemeente, hoe dat past bij dat volk? Hoe dat precies de situatie is van Juda op dat moment. Dat ze de belofte van de Heere hebben. Dat hij na de ballingschap wat nieuws zal maken. Dat het zal zijn als een mirt. Maar er zijn problemen aan alle kanten. Ze leven in de diepte. Die Israëlieten zullen hun oren hebben gespitst. Als het gaat om mirten in de diepte. Want ze zullen het hebben begrepen. Dat gaat over ons. Mirten in de diepte. Wat is nou de boodschap die Zacharia meegeeft? Wel dat daar de engel des Heren staat. Niet ervoor of ernaast of erachter, maar er midden tussen. Proeft u de boodschap? De Heren is erbij. In die dodelijke dreiging die de belofte aan zijn volk bedreigt, is de Heere erbij. Hij laat zich vertegenwoordigen door die engel in die we iets zien oplichten van wie de Heere Christus is. Hij is erbij. Hij laat ze niet in de steek, maar hij zorgt voor ze. Mirten in de diepte. Niet alleen de situatie van het volk Israël en Juda in die tijd, maar uiteindelijk toch de situatie van Gods volk van alle eeuwen. Geldt het niet voor de zichtbare kerk? Hoeveel beloften zijn er niet voor een ieder die bij de kerk hoort, de zichtbare kerk hoort, die gedoopt is. Wat een belofte van het leven. Maar wat komt er juist ook op de zichtbare kerk? Een dreiging af. Misschien wel een dodelijke dreiging. Mirten in de diepte. Zijn er niet allemaal krachten werkzaam in de wereld en in het land waarin wij leven, die proberen om de zichtbare kerk naar de marge van de samenleving te duwen en als het even kan er overheen te duwen? Mirten in de diepte. Geldt dat uiteindelijk ook niet van Gods ware volk, degenen die de Heere echt kennen mogen? Die door genade zijn uitgeleid uit de ballingschap van de zonde. Misschien heb jij het wel gedacht. Toen je voor het eerst door geloof de Heere mocht omhelzen. En je dacht, nou zal ik altijd voor de Heere leven in de vreugde van zijn dienst. Ik zal u lief hebben, Heere, mijn sterkte, met heel mijn hart, heel mijn leven. Maar dan kom je erachter dat de Heere dat leven belooft, jazeker, en dat het een vaste belofte is. Maar dat er altijd die dreiging op afkomt, die dodelijke dreiging van die waterdiepte. Mirten groeien in de diepte. Dat is niet aangenaam om te horen, want wij zouden zo graag misschien de hoogte in willen. Maar mirten groeien in de diepte. Hoort u eens. Daar staat de engel des Heren. De Heere is erbij. Hij staat er midden tussen. Nieuw testamentisch gezegd. Christus wandelt te midden van de kandelaren. Christus staat te midden van zijn gemeente. In de diepte, jawel. Hij kent die diepte. De diepte van de aanvechting, van de moeite, van het lijden, van de dood. Hij is er geweest. Kind van God in ons midden, die denkt, wat gaat het diep? Met Gods kerk in Nederland, in mijn persoonlijk leven, wat gaat het diep? Het zal nooit zo diep gaan of Christus is er geweest. Hij is in de diepste diepte geweest. Tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Al Gods golven, al Gods baren zijn over zijn hoofd heen gegaan. En nooit komt het volk van God in zo'n diepe diepte. Of Christus staat er midden tussen. Want hij heeft het gezegd. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Hij staat er midden tussen. De profeet Jesaja zegt het ergens. Zo prachtig. In al hun benauwdheden. Was hij benauwd. Hij, de Heere Christus. En daarom weet hij wat het is. Als u weg gaat door de diepte heen. We hebben geen hoge priestergemeente die geen medelijden kan hebben. Maar één die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Maar zonder zonde. Is dat niet bemoedigend? Als het de diepte ingaat en je weet niet waar het eindigen zal. Als je de Heere kent, dan mag je zelfs als het de diepte ingaat, de voetstappen van de Heere Christus drukken en weten, hij is erbij. Mag ik eens vragen, gemeente, herken jij nou die dodelijke dreiging? Heb je er wel eens last van? Van die bedreiging, van binnen en van buiten. Bedreiging die er afkomt op de belofte van de Heere. Of hebben we daar geen last van? Dat is gevaarlijk, gemeente. Als we geen last hebben van die dreiging, weet u waarom? Als je niet bedreigd wordt door de Satan en al zijn trawanten, dan betekent dat dat hij je nog in zijn macht heeft. De Satan doet veel dingen, maar hij maakt nooit slapende honden wakker. Wie in zijn machtsgebied verkeert, die bedreigt hij niet. En daarom, als je nooit last hebt van die dreiging, dan mag je je wel eens afvragen, is dat niet aan de hand in mijn leven dat ik nog in het machtsgebied van Satan verkeer? En dan ben je nog veel gevaarlijker bezig dan in de diepste dreiging van Gods volk. Want de Heere draagt zijn volk door de diepten heen. Levensgevaarlijk als je de Heere niet kent. Gemeente, we moeten verder kijken naar dat nachtgezicht. Die man tussen de mirten, die staat daar niet alleen. Bij hem staan ook andere ruiters. Ziet u het voor zich? Zacharia staat daar te kijken en achter die man tussen de mirten die op dat rode paard rijdt, zien we een veelkleurig bont gezelschap van verschillende kleuren paarden, naar alle waarschijnlijkheid natuurlijk ook met ruiters erop. En dat blijkt een patrouille te zijn. Een troep ruiters die is uitgestuurd om te verkennen. Spionnen, zouden wij zeggen. Wat hebben ze dan verkend? Wel, heel het land, we mogen hier ook vertalen, heel de aarde. Heel de aarde. Geïnspecteerd. En nou komen ze rapport uitbrengen. Verslag. Hoe staat het ervoor met de aarde? En zo luidt hun rapport. We hebben het land doorwandeld en ziet. Het ganse land zit en het is stil. Overal is het rustig. Nou, dat klinkt toch goed? Als u of jij of ik morgen een krant in de bus krijgen met maar één bladzijde en daarop alleen de tekst. Overal is het rustig. Nou, ik denk dat we dankbaar en blij en verbaasd zijn. Toch? Dat is toch goed nieuws? Heel de aarde is rustig. Gemeente, het is geen goed nieuws. Dat blijkt wel uit het gebed van die engel die in een smeekgebed uitbarst. Het is geen goed nieuws, deze stilte. Overal is het rustig. Waarom niet? Nou, gemeente, dat komt omdat er in de Bijbel sprake is van verschillende soorten rust en stilte. Er is een rust en een stilte van mijn ziel is immers stil tot God. En er is geen betere stilte dan die stilte. En dat is goed. Maar er is ook een andere stilte. Er is de stilte van het stille graf waar niemands Heer een lof zingt. De stilte van een onbekeerd leven. De stilte van de doodstaat van een mens. Doodse rust. En dat is hier aan de hand. Dan begrijpt u wel, gemeente, dat de hemel dan op een eigen manier rapporteert over de aarde. Niet zoals wij mensen naar de aarde zouden kijken, maar dat het gaat om de stand van de geestelijke zaken. En wat dat betreft is het rustig en dat is geen goed nieuws. Geestelijk verandert er niks. En dat stelt teleur. Want weet u wat de Heere beloofd had? Hij had heel wat anders beloofd. Door de profeet Haggai had hij het gezegd, nog maar enkele maanden geleden, Haggai 2 vers 7. Ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Had de Heere gezegd. En ook in vers 22 van datzelfde hoofdstuk, ik zal de hemelen en de aarde bewegen. Beven, bewegen, dat is wat anders dan rust, of niet? Wat werd daarmee bedoeld? Een letterlijke aardbeving? Nee. Het ging erom dat de Heere zou optreden. De Heere zou opstaan tot de strijd en zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Maar het vrome volk in hem verheugd. zou huppelen van zielenvreugd. De Heere zou zich erin mengen. En die zou het voor Juda opnemen en zorgen dat zijn belofte vorm zou krijgen onder hen. Maar daar is niks van te zien. Doodse stilte als het gaat om de vervulling van Gods belofte. De belofte van Gods toekomst. Gemeente, die ruiters zouden ze vandaag de dag ook niet heen en weer rijden. Om te rapporteren aan het hemelhof hoe het ervoor staat met de aarde. Ze komen over heel de aarde. Ze komen in de werkkamer van president Bush en van premier Balkenende. Maar ze komen ook in onze kleine leventjes. In de klas. Op kantoor. Aan het aanrecht. In de slaapkamer. En ze inspecteren. Niet allereerst of we op ons werk goed ons best doen. Hoewel dat natuurlijk ook wel belangrijk is. Maar het gaat ze om de stand van Gods belofte. Komt er al schot in de zaak van Gods belofte? Wordt Gods belofte al verwerkelijkt? Nee, dan gaat het in de Nieuwtestamentische bedeling niet allereerst om het aardse Jeruzalem. Maar er zijn nog steeds beloften van de Heere. Is er niet de belofte van de Heere van het hemelse Jeruzalem? Is er niet de belofte van de Heer Jezus Christus van zijn koninkrijk en van zijn gerechtigheid dat hij vestigen zal zijn toekomst? Waar blijft die toekomst? Waar blijft de belofte van Gods komst? Is er niet allerwege een doodse stilte als het gaat om het koninkrijk van de Heer? Om zijn dienst. Stilte als het gaat om die belofte. Gemeente, als we het iets persoonlijker nog maken. Wat zouden die ruiters rapporteren over uw en jouw en mijn leven? Zouden ze het mogen rapporteren dat er beweging is? Zouden ze het mogen zeggen dat er een reformatie gaande is in ons leven en dat er beweging komt in de zaak van Gods belofte en dat we op de knieën komen in een hartelijk gebed en dat heel ons leven wordt vernieuwd. Mogen ze dat rapporteren? Wat heerlijk als dat mag. Of is het anders? Is het niet zo, gemeente, bij velen van ons? Dat als ze vandaag moeten rapporteren, dat ze een doodse stilte rapporteren. Het zij, omdat we de Heere nog nooit hebben leren kennen en dood zijn in zonden en misdaden. Het zij, omdat we de Heere wel hebben leren kennen, maar dat het stil tot stilstand is gekomen, een doodse stilte. Wat een schuld ligt daar, gemeente, voor ons. Wat is de engelenwereld al actief? En wat zijn wij mensen nog traag? Wat een les. Stilte is niet altijd goed. Wat kunnen we dankbaar zijn als het stil is in ons leven, in ons gezin, in de kerk. En dat mag ook. Maar het is toch hopelijk niet die stilte waar onze tekst over spreekt, die doodse stilte. Misschien ben jij het wel eens met die rapportage van die engelen. En zeg je wel, dat klopt ook bij mij. Heel mijn leven is stil. Stil omdat er geen beweging in komt vanwege de Heilige Geest. Stil. Niet die goede stilte, maar die verkeerde stilte. En wat kan daar nou aan veranderd worden? Hoe komt er beweging in? Hoe komt het zover dat de Heilige Geest een belofte van de Heere ook in mijn leven gaat vervullen, zodat het verandert? Hoe kan dat? wel gemeente, één mogelijkheid. Onze tekst wijst ons daarop. Het gebed van de engel des Heren. Dat is het geheim van de vervulling van al Gods beloften. Dat gebed. En dat is het derde dat we zien. Het pleiten van die engel. Wat doet die engel? Hij bidt. Hij bidt om Gods ontferming. En Gods ontferming, dan gaat het om het hart van de Heere dat opengesteld wordt. En zijn armen die worden uitgebreid naar zijn volk, zodat hij ze bij zich neemt. Dat is ontferming. En het is een ongeduldig gebed. Hij bidt hoe lang? Nou, als wij dat tegen elkaar zeggen, hoe lang duurt het nog? Dan weten we, nou moet je opschieten, want er is haast bij. Hoe lang nog? En zo bidt hij. Hoe lang nog, Heere? Nee, dat is geen brutaliteit van die engel. Maar er zit een geheim in dat gebed van die engel. Want het is een pleitend gebed. Die engel zegt, hoe lang zult ge u niet ontfermen deze 70 jaren? De Heer is toornig geweest, deze 70 jaren. Waarom zegt hij dat? Wel, dat woord deze, dat is aanwijzend in de grondtekst. Hij legt de vinger erbij. En waarom? Wel, er is een belofte van de Heer. Jeremia 29. Gegeven aan de ballingen in Babel. Als 70 jaar te Babel zullen vervuld zijn, zegt de Heer, zal ik u lieden bezoeken en over u verwekken mijn goed woord. Na 70 jaar zou de Heer optreden. En daar legt die engel de vinger bij. Heer, u hebt het zelf gezegd. Deze 70 jaar. De vinger bij het woord van de Heere. Heere, uw woord zegt het. Maakt u het dan ook waar? En zo bidt hij. Hoe lang? Gemeente, is dat niet bemoedigend? Het is al bemoedigend dat die engel des Heeren daar staat tussen de mirten in de diepte. Maar hoeveel te meer bemoedigend is het dat hij daar biddend staat. Echt biddend. Niet zo'n gebed dat je wel met je lippen vormt, maar dat eigenlijk niet uit je hart komt, maar zo'n bewogen gebed, zo'n echt gebed. Zo bidt hij. En in zijn gebed maakt hij de nood van dat volk Juda helemaal tot zijn nood. Identificeert hij zich helemaal met dat volk. Hun nood, zijn nood, hun klacht, zijn klacht. Bijzonder is dat eigenlijk. Dat die engel zo bewogen bidt. Want die engel hoeft niet verlost te worden. Hij is een engel. Hij hoeft niet verlost te worden. Maar hij is toch bewogen. Doet die engel u niet aan iemand denken, gemeente? Lijkt deze engel niet op de Heere Christus? Hij die de nood van zijn volk tot zijn nood maakt. Hij die voor zijn volk bidt. Deze engel des Heeren is een voorafschaduwing van de Christus. De grote hoge priester die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Altijd. Om voor zijn volk te bidden. En hij weet wat hij bidden moet. Want hij is in die diepte geweest. Hij bidt. Is dat niet bemoedigend? Dat door het gebed van de Heere Christus de kerk in stand wordt gehouden. Gemeente, nou moet ik u ook wijzen op een verschil tussen die oudtestamentische verschijning van die engel en de nieuwtestamentische Christus. Want wat die engel doet, is de nood van dat volk tot zijn nood maken in woorden, in het gebed. Maar wat de Heere Christus nou doet, is de nood van dat volk tot de zijne maken niet alleen in zijn gebed, maar in heel zijn leven. Die engel, die draagt de nood op. En Christus draagt de nood en de schuld van zijn volk weg, zodat er niks van overblijft. Dat is het werk van Christus. Christus staat er niet alleen tussen, maar hij draagt de schuld van zijn volk. En hij pleit, gemeente. Hij pleit. Nou pleit die engel op Gods geschreven woord. En ook dat doet de Heere Christus wel. Maar weet u waar hij met name op pleit? Niet allereerst op het geschreven woord, maar op zijn eigen werk. Pleitend. En hij bidt: Vader, hoe lang nog? Hoe lang nog? Totdat die dag komt en ik mijn bruidskerk mee mag nemen om voor eeuwig haar lief te hebben. Vader, hoe lang nog? En hij pleit op zijn werk en hij zegt: Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En dat gebed, gemeente, dat wordt verhoord. Want hij heeft alle straf gedragen. En als hij voor een zondaar bidt, dan hoort zijn Vader. En dan wordt die zondaar zalig. En dan draagt hij die zondaar in zijn gebed. Kind des Heren in ons midden, is dat geen bemoedigende gedachte? Dat op dit moment, hierboven in de hemel, God de Zoon pleitend bidt voor al wie van hem is. Is dat geen bemoediging? Als je het moeilijk hebt. Is dat geen bemoediging als je wordt aangevochten? Is dat geen bemoediging als je zegt: nou ben ik zo murf geslagen, nou weet ik niet eens wat ik bidden moet. Hij weet het wel. En hij bidt. En dan kun je er zelf onder gebukt gaan en onderzuchten dat je zo biddeloos bent. En dat je zo weinig weet wat bidden is. Maar als je de Heere Christus kennen mag, dan mag je ervan overtuigd zijn. En onze tekst wijst ons daarheen dat hij bidt. Biddend instaat voor zijn werk, voor zijn belofte. En dat daarom beloften vervuld worden in het leven van mensen die niet beter zijn dan anderen. Maar hij bidt voor hen. En als je het zeggen moet: er is in mijn leven zo'n doodse stilte. Geestelijk komt er niks in beweging. Dan moet je bij hem zijn. Bij de Heere Christus. En we vragen of hij ook voor u, ook voor jou bidden wil. En de schuld en de zonde dragen wil. Ja, hoe moet je dan bidden? Pleitend bidden. Pleitend, net als die engel. Leg de vinger bij het woord van de Heere. Zoek het op in Gods woord, een belofte die op je van toepassing is. En leg de vinger erbij. En ja, daar mag je soms wel zo vrijmoedig zijn dat je zegt: Heere, hoe lang nog? Hoe lang nog? Hoor toch dat gebed. Nee, niet om iets van mij, maar omdat het uw woord is. En omdat u van uw woord niet afkomt. Gemeente, zo'n gebed wordt verhoord. Een gebed van Christus, dat gebed van die man tussen de myrten, wordt verhoord. En dan komt er een antwoord. Dat is onze vierde en laatste gedachte, de profetie. Een profetie die Zacharia moet doorgeven aan dat volk. En weet u wat daarin opvalt? Daarin valt allereerst op dat de Heere dingen omkeert. Hij was in de ballingschap vertoornd geweest tegen zijn volk. En hij had tegen hen geijverd, zoals dat heet. Ze waren zondig geweest en hij strafte ze. Maar als we nou vers 14 en 15 lezen, dan wordt het omgekeerd. Ik ijver over Jeruzalem, staat daar. Over Jeruzalem. Niet meer tegen Jeruzalem zoals voorheen, maar voor hen. En in vers 15, hij is toornig, vertoornd tegen, nee, niet tegen het volk van de Joden zoals hij vertoornd geweest was. Maar vertoornd tegen de geruste heiden. Zijn toorn is afgekeerd van zijn volk en richt zich op zijn vijanden, zoals de profeet Jesaja dat zegt. In een klein ogenblik heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere uw Verlosser. Gods liefde en ijver brandt voor Juda en voor Israël. Wat een antwoord. Wat een antwoord op dat gebed. Die engel die bad, hoe lang? En de Heere zegt, ik ben wedergekeerd. Die engel hoeft niet meer te wachten, want het is al gebeurd. Hij krijgt een directe gebedsverhoring. Ik ben wedergekeerd met ontferming. De Heere keert dus de dingen om. En weet u wat hij dan ook doet? Hij bevestigt zijn belofte. Door middel van het woordje nog. Het staat 4 keer in vers 17. Dat woord nog als een bevestiging van zijn eens gesproken woord. Roep nog. Er zal weer profetie zijn. Nog steeds. Nog weer profetie. En dan staat er, mijn steden zullen nog uitgespreid worden, nog weer. Ze waren plat gebrand en plat gewalst en er was niks van over. Maar de Heere zegt, ze zullen nog weer uitgespreid worden en er is weer een toekomst. De toekomst gaat open. Want de Heere zal Sion nog troosten. Hij veegt de tranen van hun ogen af. En als hij een traan afveegt, dan is die weg ook. En dan. En daar gaat de profetie en daar gaat dat nachtgezicht op het allerdiepste. In dat laatste stukje zin. Want hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Dat is de diepste grond. De diepste grond van het heil. En de rijkste troost voor die aangevochten Judeërs. De Heere zegt, ik zal nog verkiezen. O gemeente, de tempel lag verwoest. Vroeger had de Heere Jeruzalem gekozen als de plaats om daar te wonen. En dat had hij gezegd, maar het volk had het verbond verbroken en nu lag de tempel verwoest. En ze konden het zich afvragen, wordt het ooit wel weer wat? Zou de Heere nog weer terug willen keren? Zou de Heere nog voor ons willen zorgen? En Zacharia mag het zeggen, zijn voornemen is niet veranderd. O ja, Israël is ontrouw geweest, zeer ontrouw. En als de Heere zou doen wat ze verdiend hadden, dan zou die nooit meer voor ze zorgen. Maar indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Dat is de grond van alle heil. Gods vrijmachtige genade. Stelt u zich voor, gemeente, dat de Heere nou tegen die inwoners van Jeruzalem had gezegd, je mag hier wel weer wonen en ik zal ook onder jullie wonen als je zo en zo goed je best doet. Gemeente, wie van ons zijn eigen hart kent, die zegt het. Dan zouden ze dezelfde dag weer in ballingschap kunnen gaan vanwege hun zonde. Zij zijn niet veranderd. Ze zijn nog steeds zondaren, maar weet u, nou zegt de Heere niet, gij zult. Maar nou zegt de Heere, ik zal. Nou zegt de Heere niet, houd mijn woord en als je dat niet doet, dan is het voor altijd kwijt. Maar nou zegt de Heere, ik hou mijn woord. Hij houdt getrouw zijn woord. En dan is er hoop voor de meest hulpeloze en verstokte zondaar. Als het nou niet afhangt van het werk van een mens, maar alleen van de vrijmachtige genade van de Heere, die zegt, ik zal nog weer, dwars door alle ontrouw en schuld en zonde en biddeloosheid en wat dan ook heen, ik zal. Dat is genade. En dat geeft moed. Wat een boodschap, gemeente, voor die Judeërs. De volgende ochtend, op het Tempelplein. Die nieuwe generatie, die heus die tranen in de ogen van die ouderen wel had gezien. En die dacht, het wordt hier nooit meer wat. Misschien houden we het nog een poosje vol, maar het wordt nooit meer zoals vroeger. De Heere zal ons verlaten. En dan komt Zacharia met een boodschap dat de Heere zegt, ik zal nog. Mijn huis zal in Jeruzalem gebouwd worden omdat ik eeuwig trouw ben aan mijn voornemen. Wat een heerlijke boodschap, gemeente, niet alleen voor de Judeërs, maar ook voor diegenen in ons midden die lijken op die Judeërs. Misschien wel jonge mensen die het zich serieus afvragen als ze van ouderen horen de grote daden van de Heere die hij in het verleden gedaan heeft. Krachtdadige bekeringen, opwekkingen waar je van leest uit de kerkgeschiedenis. En je wordt er misschien wel moedeloos van. En je denkt, het wordt nooit meer wat. En in ieder geval nooit meer zoals toen. Nou, als het aan ons ligt niet. Maar het ligt aan de Heere. En de Heere blijft eeuwig trouw. Hij blijft dezelfde. Al is zijn volk ontrouw, hij zegt, ik zal nog. En zo houdt hij zijn gemeente in stand in alle eeuwen tot aan de jongste dag. Hij zegt, ik zal nog. Hoort u het wel? U, in wiens leven de Heere wel begonnen is, al is het klein. En u kunt het niet ontkennen, maar het ligt zo stil. En er is zo'n doodse stilte overgekomen over dat werk van de Heere in uw leven. Weet u hoe daar verandering in komt? Niet door uw eigen inspanning allereerst hoor, maar doordat de Heere zegt, ik zal. Als de Heere in uw leven begonnen is, al is het nog zo klein, al is het nog zo in beginsel, maar dan staat er een drieënig eeuwig trouwe God achter die niet liegen kan en die zijn werk zal voleindigen. Want hij laat niet los wat zijn hand begon. Hij maakt al zijn beloften waar. En er valt er niet één ter aarde. Zeg nu eens, kind van God in ons midden, als hij zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Zou je geloof dan ophouden? Nee toch? En als je dat door het werk van Gods geest mag gaan beleven, die vastheid van het werk van de Heere, ook voor jou, als je van de Heere zijn mag door een waar geloof, wat krijg je dan een hoge gedachte van de Heere? Maar dan kan de aanvechting zwaar zijn, want merten groeien in de diepte. Maar dan mag je het soms met ware geloofsmoed toch zeggen. Onstaat die sterke held terzijde die God ons heeft verkoren. Nee, niet omdat ik in mezelf zo sterk ben of zo stoer, maar omdat hij zo sterk is. Want in mezelf ben ik zwak. Maar Hij zal zijn werk voor mij voleindigen. En al komt dan de hele wereld en de Satan er tegenop. De poorten der hel zullen Gods gemeente niet overweldigen. Gemeente, dan kunnen we misschien ons afvragen als we naar de kerk van de Heere in ons land kijken. Wordt het ooit nog wat? Of loopt het af? Zie eens op dat woord van de Heer. En op zijn trouw. Hij laat zijn kerk nooit alleen. Hij staat ertussen. Hij staat er bidden tussen. Hij staat er pleitend tussen. Pleitend op zijn eigen werk. En hij houdt zijn kerk in stand. Zodat de poorten der hel haar niet overweldigen. Jonge mensen, dan mag je moed hebben voor de kerk van de Heer. Dan mogen ambtsdragers moed hebben voor de kerk, omdat ze niet ons werk is, maar omdat ze van de Heer is die eeuwig trouw blijft. Dan mogen ouders moed hebben die zich afvragen, moeten mijn kinderen nou opgroeien in zo'n wereld? De Heer blijft dezelfde en Hij is eeuwig trouw. En dan mogen kinderen moed hebben. Omdat de Heer nog steeds mensen een nieuw hart wil geven, ook kinderen. Omdat Hij trouw blijft. Zijn trouw wankelt nooit. Gemeente, dan moet ik u ook een andere kant verkondigen. Een andere kant. Want als de Heer die toorn en die ijver van zijn volk afkeert, dan komt die toorn neer op zijn vijanden. Geruste heidenen worden ze genoemd in onze tekst. En dan gaat het niet om een kleine toorn, maar dan staat er een grote toorn. Nieuwtestamentisch een eeuwige toorn. En ik moet het u verkondigen, dat als u niet van Christus bent, dat er op u een toorn rust waarvan u de zwaarte niet vermoedt. Wie zich verhardt, zal die toorn ondervinden. Zal die toorn van de Heere ontvangen. Die moet zich niet vleien met de gedachte dat de Heere toch wel nog een beetje zal meevallen. Buiten Christus valt de Heere niet mee. Maar is Hij een verterend vuur. En gemeente, dan komt het erop aan. Wat nemen we mee vanavond? Mogen we de troost meenemen, bemoedigd voor het werk van de Heere in ons eigen leven, in de kerk, in heel zijn wereld, omdat Hij trouw blijft, omdat Hij dwars door alles heen zegt, ik zal nog. Of nemen we de toorn mee van de Heere, omdat we Hem nog niet kennen. Ja, hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Wel, gemeente, onze tekst zegt dat de Heere zegt, ik zal nog weer. Dus de vraag ligt voor de hand. Heeft Hij dat alles gedaan in uw leven? U getroost? Hebt u Hem alles ontmoet? Of bent u nog een vreemde van Hem? Daar valt de scheiding. Zijn we vreemd aan de Heere Christus, dan ontvangen we die toren. Maar hebben we hem leren kennen, hoe zwak ook, hoe met vragen omgeven ook. Maar toch, dat je de hand mocht leggen op die zaligmaker door geloof. Dan ontvang je de troost. Maar als je nou bang bent en het je afvraagt, ja maar, ontvang ik die troost wel of ontvang ik vanavond de toorn van de Heer? Weet je wat je dan moet doen? Ja, dat moeten we allemaal. Of we nu een kind van de Heer mogen zijn of onbekeerd, we moeten naar dezelfde plek toe. Weet u nog om wie het ging? Weet je het nog? Die man tussen de myrten. De Heere Jezus Christus. Bij Hem moeten we zijn. Of we daar nu voor het eerst komen om van Hem te ontvangen, of opnieuw, maar bij Hem moeten we zijn. Om van Hem te ontvangen dat heerlijke woord. Ik zal. En dan leren we het af, gemeente, om steeds zelf te zeggen, ik zal. Heere, ik zal. En ik zal dit en ik zal dat. Daar komt zo weinig van terecht. Maar dan leren we de Heere te houden aan zijn woord. Heere, Gij zult toch. Dan mag ik ook nog iets zeggen tegen diegenen die als ze eerlijk zijn moeten zeggen, dan ben ik bang dat ik de toorn van de Heere nog op me heb rusten. Dan mag ik het je zeggen. Er is een toegang. Er is een toegang tot die Heere Christus. Die uit wil delen van zijn werk. Het is de genadetijd. kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg zou vergaan. Zoek hem, bid tot hem, pleitend op zijn woord en rust niet. Voordat je het mee mag zeggen, ja mee mag zingen met heel Gods volk. Hier beneden en ook daarboven, vol verwondering over de trouw van de Heere. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Groot is uw trouw, o Heere, voor dat volk van u dat zo ontrouw is. Wilt u uw volk ermee bemoedigen door dit woord? En wilt u geven dat het vrucht mag dragen? Groot is uw toorn, Heere, tegen wie zich verzet. Wilt u dan het verzet breken, bij wie dat verzet nog zo levend is? En leren om aan uw voeten terecht te komen, zonder iets van onszelf, maar in afhankelijkheid van u. Want dan valt u toch ook zo eeuwig mee. We danken u, Heere, voor wat we mochten horen en mochten spreken. En we bidden u dat u eruit wegneemt al wat niet was naar uw heilige wil. Wilt u ons voorgaan de nieuwe week in? Wilt u zorgen voor wie uw bijzondere zorg nodig heeft en wie opziet tegen de komende week? Om welke reden dan ook. Zegent u, Heere, kinderen die naar school gaan. Wilt u geven dat ze, zo jong als ze zijn, u de Heere mogen zoeken en vinden en voor u de Heere mogen leven. Zegent u ouders in de opvoeding, geeft u ze wijsheid. Zegent u ouderen die buiten het proces van het werk staan. Zegent u degenen die de komende week hun werk weer oppakken. Zegent u wie eenzaam is. Ja, ziet u om naar een ieder van ons. Hoort u ons gebed, niet om ons, niet om iets uit ons, maar enkel omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die aan uw rechterhand is, die ook voor uw volk bidt. Amen. Onze slotzang gemeente is uit 68, het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar uit vrije goedheid, waart gij haar een vriendelijk beschermer. Psalm 68, het vijfde vers. We gaan van hier in het gebed om de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.